voor iedereen. Kijk, hartstikke mooi. Welkom allemaal bij onze tweede sessie alweer op de Tech Days. Gisteren hebben we natuurlijk een sessie gedaan over ASP.NET Core en MVC Core 1.0. Wie van jullie is daar allemaal bij geweest? Kijk, dan is het op zich ook wel goede feedback dat, dat jullie ook naar de tweede sessie komen. Deze sessie gaan we natuurlijk hebben over ASP.NET Web API. Core 1.0. Voor de mensen die gisteren bij onze sessie zijn geweest, betekent dat dat er inderdaad wel wat overlap zal zitten. Dus Alex zal in het begin vooral dezelfde concepten wel nog een keertje eventjes aanstippen. De demo's zullen wel net iets anders zijn, maar toch wel een beetje in hetzelfde verlengde liggen. En als je dan gaat kijken naar het geheel, is dat ook wel logisch. Hè? Want een van de grote veranderingen is juist dat ASP.NET Core zowel MVC Core bevat als de nieuwe Web API. In het verleden hing dat natuurlijk op twee benen, als het ware. In deze sessie is het echt wel vereenvoudigd en ook een stuk simpel om te leren, gelukkig. De inhoud, als het ware, de korte introductie voor de mensen die gisteren niet bij onze sessie zijn geweest, zal ik ons toch nog eventjes voorstellen. Mijn naam is Chris van Beek, dat is Alex van Beek. En we lijken zoveel op elkaar omdat we broers zijn, één eigen tweeling. En we doen ook hetzelfde werk eigenlijk bij hetzelfde bedrijf, en dat is Luminous Arnhem. En daar houden we ons vooral bezig met heel veel hele coole dingen. De Internet of Things, heel veel open source development. Maar we hebben ook een hele actieve Microsoft tak. En daarmee staan we ook graag op de Tech Days en delen we graag kennis uit, als het ware. We hebben ook heel veel evenementen, brain upgrades en dergelijke. Dus ik nodig jullie allemaal uit om een keertje ook op de website te kijken voor dat soort leuke evenementen die we bieden en ook trainingen en dergelijke. Wij zijn vooral bezig nu met het nieuwste van het nieuwste op het gebied van Microsoft-ontwikkeling. En dan kan natuurlijk .NET Core en ASP.NET Core eigenlijk niet ontbreken. De opbouw, zoals die achter me staat, je ziet inderdaad ook heel veel overlap met de sessie gisteren. We beginnen heel simpel met een nieuwe applicatie. En daarin gaat Alex jullie eventjes doorheen lopen, zodat we rustig kunnen zien wat er veranderd is. Hij zal jullie bepaalde concepten uitleggen, de project.json, wat voor veel .NET ontwikkelaars toch wel een beetje een eng dingetje is geworden. Vervolgens gaan we kijken naar de middleware, de dependency injection. En uiteindelijk gaan we eindigen met migratie. Dat is natuurlijk een dingetje wat we gisteren niet behandeld hebben. Hoe migreer je nu je bestaande projecten naar een ASP.NET Core project? Wat komt daar allemaal mee kijken? Welke tooling kun je daar allemaal voor gebruiken? Wat gaat er eventueel allemaal stuk? En we gaan nog naar een belangrijk onderwerp kijken, wat we gisteren niet behandeld hebben. Dat is security. Voor de mensen die er gisteren waren, ben ik een beetje uit de tijd gelopen. Dus het is nu aan Alex om binnen de tijd te blijven, zodat we ook nog kunnen gaan kijken met deployment met z'n allen. Want we hebben eigenlijk jullie gisteren die belofte gedaan. Dit hebben we gehad. Contact opnemen kan natuurlijk via Twitter, via mail. We beantwoorden graag mailtjes. We reageren ook wel op feedback op Twitter. Als je vragen hebt, het liefst eventjes achteraf na de sessie. Met name ook om de tijd te besparen. Omdat we toch bijvoorbeeld ook gisteren zagen dat we best wel veel content hadden. In combinatie met de tijd. En na de hand is natuurlijk ook nog altijd de expert lounge. Waar jullie ons kunnen lastigvallen met allerlei leuke en spannende vragen. Voor de mensen die gisteren de sessie hebben bijgewoond, is de rolverdeling iets anders. Deze keer zal ik de lastpost spelen en Alex moeilijk proberen te maken met vragen of gemene opmerkingen als de demo's niet werken. En Alex zal het gros van de presentatie op zich nemen. Dus bij deze.
Ja, dankjewel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje peentjes zweette net en nog steeds. Mijn laptop waar alle demo's op stonden, die besloot om een Windows update te schedulen om 12:35. Nou, dat is nu zo'n beetje, dus, ja. En dat was ook niet meer uit te stellen, dus we hebben echt vlak voor de presentatie alles overgeheveld naar de laptop van Chris. Dus het kan zijn dat er her en der iets in de tooling versies mismatcht, dan krijg je een compiler error van ASP.NET. En dan zei hij van ja, ik kan niet opstarten, want er staat een klein versienummertje anders. Dus dan zien jullie mij net eventjes een ander versienummertje daar neerzetten en dan als het goed is gaat het weer werken. Dus dat is een beetje shaky, ik hoop dat het allemaal goed gaat. Bij de eerste demo's gaat dat sowieso wel goed komen. Zoals Chris net zei, ga ik beginnen met de nieuwe ASP.NET Core Web API applicatie. Eventjes wat introductie daarover. De Web API kennen we natuurlijk allemaal vanuit ASP.NET, het volledige framework. Daar had je eigenlijk twee hele aparte takken. Hè. Daar had je MVC en dan had je de Web API. En die pipelines die waren echt gescheiden. Je had message handlers en je had middleware voor Web API. En je had message handlers en middleware voor MVC.
op het moment dat je bijvoorbeeld iets met dependency injection ging doen en dat geregistreerd wilde hebben, dan moest je dat vaak, een beetje afhankelijk van de container die je gebruikte, moest je dat dubbel registreren. Dat MVC gewoon echt een andere pipeline had dan de web API. Nou, dat is in het nieuwe ASP.NET Core is dat allemaal bij elkaar gekomen. Dus nu één pipeline, dat betekent minder dubbele code. Dus dat is alleen maar goed. En het maakt het wat makkelijker om te redeneren over zaken. Dus er gebeuren niet meer zoveel onvoorspelbare dingen die je nog wel eens in ASP.NET MVC kon krijgen in combinatie met Web API. Als je beide pipelines in één applicatie had. Kon nog wel eens wat misgaan. Dat is nu eigenlijk niet meer aan de hand. Ik ga gewoon eens een nieuw project starten in Visual Studio. En eens even kijken wat we allemaal cadeau krijgen. Ja, dit betekent dus ook dat ik heb in het verleden ook wel eens met MVC zaken gedaan. En bepaalde zaken die in MVC heel makkelijk waren, zoals bijvoorbeeld bestanden uploaden naar je controller. Daar hadden we in MVC gewoon een file model voor, een type wat je in je controllers kon accepteren. En in de web API moesten we daar op de een of andere manier eigenlijk vrij lastig over doen. Moest je in je request gaan peuteren en bestanden eruit halen en bytes gaan overzetten naar een stream. Dat soort dingen, dat is nu ook allemaal hetzelfde model geworden. Je hebt alleen nog maar MVC. Dus alles is nu op een eenduidige manier voor elkaar te krijgen. Ook bijvoorbeeld het uploaden van files. Nou, je ziet dat ik ondertussen gekozen heb voor een nieuw ASP.NET Core Web project. Op het moment dat je dat gedaan hebt, dan stelt hij je nog een vraag. En dan kies ik nu eventjes voor een Web API project. Dan gaat hij even denken. Eventjes over de solution structuur die je dan krijgt. Je ziet daar een www-route staan. Nou, die kennen we nog wel, hè, de www-route van vroeger. Daar had je zo'n inetpub en zo'n www-route ding. Hè, daar staan statische files in. Die is ook nog steeds aanwezig bij ASP.NET Core. In de praktijk zie je die dat je die niet zo heel vaak gaat gebruiken. Tenzij je echt bijvoorbeeld statische JSON-data of zo hebt of files. Alles wat statisch is, kan je in die www-route plaatsen. En dan wordt het ook door de statische pipeline wordt dat geserveerd. Dus dan blijft die uit de Web API pipeline weg. Het is gewoon een statische file map eigenlijk. In een MVC-project zie je dat daar alle statische files komen en bijvoorbeeld de output van de minificatie. Daarnaast hebben we een project.json. Dat is wel een leuk dingetje, daar hebben we het gisteren ook heel eventjes over gehad. Dit is eigenlijk een beetje voor nu, dat zeg ik heel eventjes expliciet bij. Voor nu is dit eventjes onze MS-project file die we vroeger hadden. Hierin staan al onze dependencies. Tegenwoordig zijn dat NuGet packages. Dat zijn geen losse DLL's meer, maar NuGet packages. Er staan een stukje framework dependency staat erin. Dat zien jullie hier. Het grappige is dat je hier ziet type platform. Het leuke daarvan is dat als ik hem nu zou deployen, dan gaat het deployment gaat ervan uit dat dat framework, in dit geval ASP.NET Core, dat al aanwezig is op de targetmachine. Dus dat wordt dan niet meegebundeld, wordt niet meegepakt. Je kan dit ook veranderen en dan krijg je hem, wordt die meegepublished. Dan krijg je echt een zogenaamde standalone applicatie, noemen we dat. En dan kan die eigenlijk overal draaien zonder dat jij als prerequisite hoeft te hebben dat dat platform aanwezig is. Dus dat is wel een leuke feature om te hebben. Vervolgens zie je hier het lijstje van frameworks waar we tegenaan compileren. Nou, dat betekent dat we nu kijken naar een applicatie die alleen maar voor .NET Core geschikt is. Hier kan je bijvoorbeeld ook het volledige .NET Framework 4.6 aan toevoegen. Dan weet je dat je applicatie ook daar tegenaan kan compileren. Je ziet nog wat build options en wat runtime options. Dit wordt gebruikt om te publishen, wat er allemaal meegenomen wordt. Mag ik hier even een vraag over stellen?
Tuurlijk. Nou,
bovenin zien we de dependency staan natuurlijk. En daar staat nu een .NET Core app. En daaronder staan allerlei NuGet packages, als het ware. Onderin hadden we ook een framework sectie staan. Hoe zit dat nou als ik nu tegelijkertijd .NET Core wil targeten, maar ook het .NET framework? Krijgen we dan niet een probleem met de dependencies van de NuGet packages? Sommige NuGet packages zijn natuurlijk alleen maar voor .NET Core gemaakt. En andere zijn weer alleen maar voor het volledige .NET framework gemaakt. Ja, dat klopt. Dit werkt nu alleen op deze manier, omdat we nu één framework dependency hebben. Op het moment dat ik meerdere framework dependencies heb, dan neem ik die hier op. En dan zul je de dependencies hier binnen opnemen. Dus dan kan je een aparte NuGet package opnemen voor het .NET Core framework. Als je daartegen aangecompileerd, dan wordt die gerestored en wordt die niet gebruikt. Neem je dan een andere dependency op voor het volledige framework, dan komt die ook daartussen te staan, maar dan binnen het volledige framework JSON object. wat je daar ziet staan. En dan wordt die daartegen aangecompileerd en wordt die ingeladen. Dus zo kan je nog steeds onderscheid maken tussen de NuGet package die je gebruikt, afhankelijk van tegen welk framework je aancompileert. Dat kies je ook op het moment dat je gaat publishen. Dan kies je voor welk framework je hem wilt compileren en welk framework je hem wilt publishen. En dan gaat hij alles restoren met de keuzes die jij gemaakt hebt. Nou, wat verder heel erg interessant is, is dat we tegenwoordig eigenlijk een console-applicatie hebben. Vroeger hosten we heel veel in IIS en de DIIS echt daadwerkelijk je applicatie opstarten en regelde de lifetime voor je applicatie. Maar dat doet hij nu ook nog wel. Maar IIS is niet heel veel meer geworden dan een veredelde reverse proxy. En het eigenlijke proces wat alle requests afhandelt, dat is Kestrel. En Kestrel is de nieuwe high-performance webserver die in het .NET framework zit. Dat is een aparte procesje. In de praktijk zul je daar toch altijd nog een IIS boven willen zetten of een Nginx als je ergens op Unix host als een reverse proxy. Kestrel is niet bedoeld om direct aan het grote boze internet te hangen. Kom ik straks tijdens deployment nog wel even op terug. Daar mist hij een aantal features voor. Op het moment dat je weet dat je Kestrel toch gaat gebruiken in combinatie met IIS, nou, dan is het zaken dat je ook Use IIS Integration aan gaat roepen. Zorgt voor, de naam zegt het al een beetje, een betere integratie. Zorgt voor dat zaken bijvoorbeeld als Windows Authenticatie ook automatisch werken. Want ja, die credentials bij Windows Authenticatie moeten opeens doorgestuurd worden door IIS naar het aparte proces waar Kestrel in draait. En vervolgens zie je daar iets leuks aan, Use Startup, en dan wijs je naar die Startup-klasse. Nou, die Startup-klasse, dat is eigenlijk nu je enige entry point geworden. Vroeger had je een global.asax, daar kon je alle registraties in doen en weet ik niet wat te configureren. En dan had je daarnaast nog een startup waar je ook weer wat in kon doen. We hebben nu geen global.asax meer, we hebben eigenlijk alleen maar die startup klasse. Die startup klasse die staat hier. Nou, ga ik straks in de loop van de presentatie ga ik daar van alles in uitleggen. Je ziet dat de MVC toegevoegd wordt. Je ziet dat er niet de web API toegevoegd wordt. Nou, dat komt omdat MVC en web API eigenlijk nu één en dezelfde zijn geworden. En je ziet dat hier nog het een en ander geconfigureerd wordt. Daar kom ik ook allemaal nog op. In principe heb ik een applicatie nu die uit één controller bestaat. Je ziet hier een route staan. Er is niet heel veel aan veranderd, anders dan dat attribute routing nu wel echt de way to go is voor de aanspeelnet web API. Dit betekent eigenlijk van, hey, wacht eventjes, we beginnen met een prefix API. En dan komt kennelijk het naampje van de controller. Op het moment dat ik er dan niks achter zet, dan weet ik, hey, en het is een get request, kom ik uiteindelijk in deze method uit. Dus op het moment dat nu een get request gestuurd wordt naar API slash values, weet hij, dan moet ik doorlussen naar deze method en dan zouden we value 1 en value 2 te zien moeten krijgen. En daar is hij. Nou, dat is eventjes in een notendop wat we cadeau krijgen van Visual Studio. De startup klasse, daar heb ik het net eventjes over gehad. Ga ik het hebben over middleware. Nou, dat is gisteren ook aan de orde gekomen. Ik ga het zo dadelijk nog eventjes laten zien. Vroeger, en dan zeg ik vroeger, maar voor de meeste is het nog steeds echt de realiteit, ook voor mij. Hadden we in Web API een aantal manieren om dingen globaal op te lossen. Hè? Stel dat je iets als een globale log wilt maken of een globale exceptiefilter. Dan kon je dat in de Web API doen in een filterobject. Die hebben we nog steeds, filterobjecten. Je kon het ook doen in een zogenaamde message handler. En een message handler zat dan in de pipeline en een request ging er doorheen en een respons kwam er weer uit. En je kon het in middleware doen. Nou, tegenwoordig is dat stukje een beetje samengeraapt en hebben we alleen nog maar middleware. En middleware is eigenlijk een hele fancy naam voor een stukje code waar je request in terecht gaat komen. Jij kan dat request inspecteren, je kan er iets mee doen, je kan een respons maken. En vervolgens wordt het doorgegeven aan het volgende stukje middleware. Dat zie je daar ook op de slides. Elk middleware geeft het door, of niet, als die besluit om het request af te breken. Bijvoorbeeld authenticatie middleware kan dat doen. En die zegt van ja, als jij geen toegang hebt, dan verander ik de statuscode gewoon naar 401. Dan breek ik hem af, geef ik het respons terug. In principe kan je die doorgeven en uiteindelijk komt het respons weer op de terugweg langs de verschillende middlewares. Bij het maken van middleware, ga ik zo dadelijk even laten zien, moet je er altijd rekening mee houden of jij middleware die ergens in het midden bent, kunt zitten. Of dat jij de laatste middleware in de pipeline bent. ASP.NET maakt zogenaamd onderscheid tussen terminating middleware en gewone middleware. Terminating middleware zit aan het einde van de pipeline. Daar gebruik je de run-methode voor om die te schedulen in je middleware pipeline. En voor de andere soorten middleware gebruik je de use-methode om die te schedulen. Ga ik ze daar laten zien. Eigenlijk zou ik nu ook even dezelfde instantie van Visual Studio open, omdat Kestrel probeert een poort te openen. En als je Visual Studio niet start als admin, dan ga je daar fouten van krijgen wanneer je webapplicatie gaat debuggen. En dit was die fout waar ik het net over had. Die projecten zijn nog niet dusdanig overdraagbaar. Dat betekent dat op het moment dat jij net een iets ander versienummertje van de tooling hebt geïnstalleerd. En Chris heeft net een iets andere versie geïnstalleerd dan ik. Het verschilt echt maar één nummertje of zo, kan ik even laten zien. Dan zie je dat hij ook gewoon een fout opgeeft. Dan kan je hem niet starten. En dan zit dat, als ik me niet vergis, zit dat in de global.json. Nou, dit is het versietje wat ik heb. Nou, dan kunnen we in principe van het feit dat het allemaal verkeerd gaat, kunnen we nu wel even zien hoe weinig die versies eigenlijk van elkaar verschillen.
Ja, het ergste is dat je het ook niet in de download zag. Maar Alex en ik waren onder de indruk dat we beide dezelfde versie van de tooling hadden geïnstalleerd. Preview 2. Maar er blijkt toch net iets een klein verschilletje in te zitten.
Nou, nu lijkt hij weer te beelden. Waar ik even met jullie wou naar kijken was naar dat stukje middleware waar ik het net over had. Dat zien jullie hier terugkomen. Eigenlijk in die configure methode kan je je eigen stukjes middleware toevoegen. Nou, dan had ik het net over die use methode. Nou, dan zie je dat mijn use methode, die ontvangt twee argumenten. CNN, eerste argument is de HTTP context. Lijkt heel erg op de context van vroeger. Er zit een request object op, zit een response object op. Kan je headers manipuleren, dat soort zaken. En het tweede object is gewoon een delegate. Ouderwetse C-sharp delegate, wat eigenlijk een referentie is naar het volgende stukje middleware in de pipeline. Dus besluit jij om hier de pipeline af te breken, is het een kwestie van gewoon niet die N aanroepen. En dan stopt de middleware pipeline. Roep je wel die N aan, gaat hij door naar het volgende stukje middleware. Net zolang tot hij bij de laatste is gekomen. Waar je rekening mee moet houden, is dat jij, als je in de use-methode zit, nooit de volgende aanroep, tenzij je zeker weet dat jij niet de laatste bent. Ben je wel de laatste, dan gaat gewoon je applicatie op zijn gat. Krijg je geen foutmelding, dan hangt gewoon echt je applicatie. Dat is dat onderscheid tussen terminating middleware en niet terminating middleware. In ons geval is MVC terminating middleware. Dat is de laatste in de pipeline. Dus als ik deze start, verwacht ik eigenlijk twee headers. Namelijk test 1 en test 3 toegevoegd worden. En daarnaast gewoon de respons van mijn MVC controller die we eerder ook gezien hebben. Dan breekt hij de hele pipeline af. Maar de speciale exception handling middleware die je weer daarvoor kunt toevoegen. Ja. Die dan wel voor zorgt dat het nog netjes gracefully afgehandeld wordt. Dit hebben wij eerder gezien. Visual Studio was wel gestart als administrator, toch?
Ik dacht het wel. Ik heb het net wel verteld aan de mensen. Dus
tooling, hoewel .NET Core ondertussen in release-modus is, is de tooling nog in preview. En dat merk je ook wel tijdens development. Dus nu en dan gebeuren er gewoon onverklaarbare zaken. Wat ik even zou laten zien, was dat we netjes hier de twee testheaders zien onderin die toegevoegd zijn door mijn stukje middleware. En zo ben jij in staat om zo'n request te manipuleren. Eigenlijk is alles in ASP.NET is stukjes middleware. Dan, dependency injection. Je maakt hier gebruik van dependency injection. Ah, de meeste. Dat is een goed teken. Vroeger hadden we daar een apart framework voor nodig. Een apart dependency injection framework. Mijn favoriet is AutoFuck. Kan ik iedereen aanraden. Ook wordt heel veel Unity gebruikt. Of Ninject. Allemaal dependency injection containers. In ASP.NET Core hebben we in principe ook een ingebakken dependency injection container. En het mooie van die ingebakken dependency injection container is dat je heel makkelijk je eigen container kunt registreren. En die beperkte ingebakken weer kunt negeren. Hij heeft standaard ondersteuning voor 3 scopes. Transient scope, dat betekent eigenlijk per injectie krijg jij een nieuwe instantie van een geregistreerde service. Hij heeft scoped scope, nou dat is een bijzondere naam. Gescoped, ja wat is dat dan? Maar in de context van ASP.NET is dat per request. Dus dan krijg je binnen een request krijg je dezelfde instantie geïnjecteerd. En daarnaast heb je nog de singleton scope. En de singleton scope betekent eigenlijk dat je 1 instantie hebt van de hele mikmak. Van het hele object. Constant in geheugen. Wordt 1 keer geïnstantieerd en je krijgt altijd dezelfde instantie terug. En that's it. Wil je meer? Wil je custom lifetime scopes hebben? Nou, dan moet je toch overstappen naar een andere container. Ga ik jullie zo dadelijk eventjes laten zien hoe dat werkt. Ik heb hier weer mijn oude vertrouwde values controller. Je ziet dat hij in een service geïnjecteerd krijgt, iGreeter. Nou, dat betekent dat als ik hem ergens geïnjecteerd krijg, dan moet hij ook ergens anders geregistreerd worden. Dat ga ik jullie zo dadelijk laten zien. En die greeter wordt hier aangeroepen, dus we zien zo dadelijk in ons value object een say hello message terugkomen. Waar wordt die spullenboel dan geregistreerd? Nou, dat gebeurt over het algemeen in de entry point van je applicatie. Of je nou met een console applicatie te maken hebt of met een webapplicatie. En dat is in onze startup klasse. Daar hebben we een speciale methode voor. Dat is de configure services methode. Standaard, als Visual Studio die genereert, is die void. Als je je eigen container wilt injecteren, dan is de truc dat je hem een iService provider terug laat geven. Dus verander je een void naar iService provider, dan moet jouw dependency injection container een implementatie hebben van die iService provider. Als je die dan teruggeeft, gaat ASP.NET die gebruiken. Nou, zie je hier ook terugkomen. De services worden eerst geconfigureerd in de standaard container, worden alle MVC services toegevoegd. Vervolgens maak ik iets AutoFucks specifiek. In dit geval is AutoFuck mijn dependency injection container. Ik registreer de concrete klasse greeter als een iGreeter instantie met een instance per lifetime scope. In dit geval betekent dat per request. En deze is heel verraderlijk. Als je die vergeet, dan mis je namelijk alle ingebakken services van ASP.NET in je eigen container. Deze populate methode zorgt ervoor dat de container gepopuleerd wordt eigenlijk, gevuld wordt met de services die al in de bestaande container zitten, de ingebouwde container. Dus die moet je nooit vergeten. Anders kan je bijvoorbeeld geen iConfiguration en zo geïnjecteerd krijgen om configuratiewaardes uit te lezen. Dit is AutoFuck specifiek. Dan bouw je de container gewoon op. En dan return je een framework specifieke klasse van jouw specifieke container. En in dit geval de AutoFuck Service Provider. En dan doet ASP.NET eigenlijk de rest van de magie. Er wordt alles opgewaaid en kunnen we AutoFuck gebruiken als dependency injection mechanisme. Voordat ik hem ga runnen, zal ik eerst even weer die tooling proberen te vervangen. Dat is nu iets waar ik deze presentatie toch mee zal moeten leven. Even kijken.
Je moet je global.json hebben. Niet je,
ja, maar die zie ik hier niet tussen staan. Nou, dan gaat het misschien wel gewoon goed als ik geen tooling referentie heb. Kijk toch eens.
Nou, net niet.
Dat doen we dus ook niet meer. Telkens eventjes opstarten vanuit de administrator context en dan een nieuwe openen. En dan werkt het weer. En dan zien we ook de Hello World message. Dus je ziet de service netjes geregistreerd worden en ook bruikbaar zijn in de controllers. Niks anders dan een kwestie van het juiste interface type in je controller willen ontvangen. Configuratie en omgevingen. Nou, dat is gisteren ook al best wel wat over verteld. Het feit is dat ASP.NET Core een heel nieuw configuratiesysteem bevat. Of je nou iets met MVC gaat doen of met Web API, daar krijg je mee te maken. We waren gewend aan de web.config, eventueel met settings erin. We hebben nu een JSON-file. En die JSON-file, die kan je meerdere keren hebben. Je kan 3 JSON-files hebben, 4 JSON-files. En die kunnen elkaar ook hiërarchisch overschrijven. Dat ga ik zo dadelijk eventjes laten zien. Maar uiteindelijk is het zo dat ASP.NET vervolgens in een environment variabele gaat kijken om te bepalen welke JSON-file die moet in gaan laden. Dus je moet het zien als zijn dat je een root JSON-file hebt. Daar kan je settings in kwijt die per omgeving gelijk zijn. Dan kan je daarna een aftakking maken. Daarna kan je een JSON-file.development maken voor development settings en een JSON-file.production voor productie settings. Op het moment dat jij dan in een environment variabele, en ik ga jullie zo dadelijk laten zien welke environment variabele dat is, want dat ligt gewoon vast, hebt aangegeven of jouw omgeving development is of productie, kiest hij voor jou de juiste JSON-file om in te laden, merge hij dat met de root, de onderste, de laatste die ingemerged wordt, die wint. Daarna gaat hij nog eventueel environment variabelen inladen en die winnen altijd. Dus heb jij settings met dezelfde naampjes, dan betekent dat dat een environment variabele altijd de winnaar is. Als die mits die ook een setting heeft met hetzelfde naampje. Ik wil je even onderbreken, Alex. Ik zie dat we nog 17 minuten de tijd hebben. En dus voordat je, wil je even laten besluiten hoeveel tijd je hier aan gaat besteden. Want ik zelf ben ook wel heel erg benieuwd naar migraties. Het stukje over security en het deployment mechanisme.
Nou, dan slaan we deze heel eventjes over. En dan als we dan nog tijd over hebben aan het einde, dan gaan we door naar de migratie.
Ja. Op zich is een kwartier niet heel veel.
Nee, dat klopt. Migratie. Ja. Wat ik net al zei, helaas is het voor de meeste van ons gewoon de realiteit dat we nog in een standaard .NET omgeving zitten. En dan is er opeens best wel veel veranderd in het .NET framework. Namelijk dit allemaal. Er is heel veel weg. Je had namelijk nogal wat wegen die naar Rome leiden in het Web API framework. En je ziet dat jij in het Web API framework altijd erft je eigenlijk over van API controller. En die hele klasse is niet meer. Dus als jij nu over zou gaan van het ene project wat jij op het volledig .NET framework hebt gemaakt. Je copy-paste die code naar een .NET Core project. En dan hoop je dat alles goed staat. En dat compileert gewoon niet. Die hele klasse is weg. Moet je zelf aanpassen eigenlijk. Daarnaast hebben we geen HTTP response message of HTTP request message objecten meer. En die waren eigenlijk integraal in de Web API. Die ontving jij in je controller method. Vervolgens kon je daarop kijken van, hey, maak maar een nieuwe respons. Deed hij netjes voor jou aan content negotiation. Hè? Als er in het request stond dat hij JSON wou hebben, dan gaf hij ook weer netjes JSON terug. En stond er XML in, dan gaf hij weer netjes XML terug. Die klassen hebben we ook allemaal niet meer. Dat gebeurt nu allemaal via methodes op de controller. Op het moment dat je verwijzing hebt naar system.web, zijn er ook niet meer. System.web is eigenlijk helemaal uitgefaseerd. En is ook geen global.asax meer. Dus dan moet je nog wel wat werk verzetten om die applicatie draaiende te krijgen op het .NET Core framework. Gelukkig, is vrij slecht gedocumenteerd, maar het is er in ieder geval, heeft Microsoft een zogenaamde compatibility shim ontwikkeld. Dat is niks anders dan een NuGet package, die kan je toevoegen aan je project. En dan heb je opeens heel veel delen van die oude API heb je weer terug. Dan is er opeens weer een API-controller-klasse. Dan is er opeens weer een request-message-klasse. Waarmee je wat minder werk hoeft te doen om de initiële migraties te doen. Dan kun je in eerste instantie je project redelijk gelijk houden qua code. Maar kan dan wel vast testen op die nieuwe runtime. En hoe gedraagt hij zich nou in dat aparte Kestrel-proces en op zo'n IIS-omgeving.
Dat ga ik eventjes laten zien. Voordat we weer in dezelfde valkuil trappen. Kijk, daar is hij. Dat is het magische ding. Als je gewoon zoekt op compat shim, dan vindt hij hem wel in, in de NuGet Package Repository. En dan krijg je opeens al die klassen weer terug die je in het oude .NET framework had. En dat zorgt ervoor dat op het moment dat jij deze NuGet Package toegevoegd hebt en je hem eventjes juist geconfigureerd hebt, ga ik zo dadelijk laten zien, dan kan je code overeind blijven met minimale aanpassingen. Dus ik ga kijken hier naar een controller die eigenlijk volgens het oude model is opgezet. Wat je zelf nog zou moeten doen is eventueel de route toevoegen. Met controlenaampje hier tussen blokhaken erin. Maar je ziet dat API-controller, die is er gewoon. Daar kan ik gewoon van overwerven. En nu moeten jullie maar eventjes van mij aannemen, omdat ik hem eventjes niet helemaal live uitprogrammeer, dat dit in eerste instantie niet compileerde. Kregen deze klasse krijg gewoon een heel aantal compiler errors op. Want de API-controller method, die is er niet in het .NET Core, zonder de compatibility shim. Dit hier, request message, gaat niet. Ik kan geen request message injecteren in mijn method. Krijg ik niet zomaar binnen. Bestaat helemaal niet meer. De manier om hiermee om te gaan is gewoon objecten te accepteren. En vervolgens via this punt allerlei statuscodes te genereren. Afhankelijk van wat er moet gebeuren. Of het een goede uitkomst is of een slechte uitkomst. Maar je kunt dus niet meer op diezelfde manier zonder die compatibility shim zo'n request message in elkaar sleutelen.
Nee, eigenlijk is in de nieuwe situatie alles iAction result geworden. Wat er natuurlijk ook al was in het verleden, maar je ziet hem daaronder staan. Die wordt eigenlijk nu het meest gebruikt. Ja, als return type.
Ja, eigenlijk zijn al je web API methods hebben een return type van iAction result in het nieuwe model. En wat je doet om die result in handen te krijgen, is een van de ingebouwde methodes aanroepen en daar eventueel het respons in stoppen. Dit stukje compileert ook niet zonder de compatibility shim. Die hele response exception is weg. Ik kan niet zomaar een response exception gooien die de statuscode beïnvloedt. Op het moment dat ik de statuscode wil beïnvloeden, dan moet ik dat doen via die methods. Bad request, not found. Er is ook een statuscode method waar je zelf een statuscode aan mee kan geven. Dus dat model is best wel veranderd. Even kijken. Heb ik nog tijd om dit te laten zien. Ja. En dit is het sleutelwoord wat alles aan elkaar lijmt. Het is eventjes zoeken hoe je hem daadwerkelijk gebruikt. Want wat ik net zei, het is heel slecht gedocumenteerd. Dus ik heb ook echt eventjes moeten zoeken in de source code om te kijken welke extension met het door de boel aan elkaar lijmt. Dat is deze. Eerst.addMVC, dus niet direct op de services instantie. En op de return van addMVC roep je vervolgens addWebAPIConventions. En dan werkt alles als het goed is, automatisch weer. En kun je fijn verder testen op het .NET Core platform in de Kestrel webserver. Nou, zo kun je dus stap voor stap zou je kunnen migreren als je dat wilt. Nog 10 minuten. Security. Is het een en ander veranderd? Niet zoveel als je misschien zou denken. Toch wijd ik er eventjes een hoofdstukje aan security. En dat heeft ermee te maken dat ze wel een deeltje uit het framework gehaald hebben. Dat is namelijk het deel waarmee je zelf een identity server kan schrijven. Wie gebruikt hier OAuth of OpenID, OpenID Connect? Iets met JSON tokens misschien. Nou, toch nog wel heel wat mensen. Daar kan je standaard providers voor kiezen. Hè? Een Facebook, een Auth0, Azure AD.
die dat soort features zelf aanbieden. Maar wellicht wil je het ook koppelen aan een on-premise systeem, wil je dat custom bouwen, kan allemaal. Daar had je in het verleden had je daar middleware voor in de web API en dan kon je vrij makkelijk zo'n eigen identity server uit de grond stampen. Dat hebben ze eigenlijk helemaal uitgehaald. En ze hebben gezegd van, nou ja, er was altijd al een mooi product, dat was van ThinkTexture, heet dat bedrijf. ThinkTexture Identity Server. Iemand wel eens van gehoord? Ja, toch een aantal. Dat wordt ook daadwerkelijk in productie gebruikt. Er zitten ook commerciële supportcontracten op. ThinkTexture Identity Server is aangesloten bij de .NET Foundation. Dat is een hele overkoepelend orgaan voor open source .NET. En die hebben eigenlijk die Identity Server min of meer gedoneerd. Weet je wat, Microsoft? Wij hebben een mooie Identity Server en die werkt. En vanaf nu kunnen we die gebruiken als referentie-implementatie op het .NET Core platform. Dus dat is ook wat er gebeurd is. Op het moment dat jij een eigen OAuth-mechanisme nodig hebt, een eigen identity server, dan moet je dat programmeren met behulp van Identity Server 4. Het zijn gewoon nu get packages. Ik ga de code zo dadelijk eventjes laten zien. Dan krijg je een beetje een idee van hoe zich dat tot elkaar verhoudt. En ga eventjes de punten laten zien waar je daarbij op moet letten. Wat verder nog wel steeds werkt, is ASP.NET Identity. ASP.NET Identity was dat hele framework om gebruikers en rollen en zo op te slaan in een SQL Server database of een andere store met behulp van het Entity Framework. Dat werkt nog steeds. En dat, je kunt de Identity Server het beste zien als een laagje bovenop ASP.NET Identity. Dus eigenlijk alleen maar de rollen van tokens uitgeven. Wat ik jullie ga laten zien is een bestaand voorbeeld, waar ik wel het een en ander in heb lopen hacken om het weer allemaal aan de praat te krijgen. In een korte tijd is er namelijk heel veel veranderd aan ASP.NET Core. Nou, je zult zien dat er, als je naar voorbeelden gaat zoeken, dat heel veel voorbeelden net eventjes outdated zijn. Net een method is eventjes verdwenen, dus dan moet je zelf eventjes wat knutselen om het allemaal aan de praat te krijgen. Maar uiteindelijk gaat dat wel werken. Even kijken. Voor nu zijn eventjes van belang de Angular client, dat is de JavaScript applicatie, de resource server, dat is dus een web API applicatie die beschermd wordt. De JavaScript applicatie moet tokens sturen naar die resource applicatie, anders kom je niet binnen. En we hebben de zogenaamde identity server, die is verantwoordelijk voor het uitgeven van tokens. Ik ga beginnen met de identity server, want dit laat wel een beetje zien hoe je zelf een identity server bouwt. Nou, wat zie je hier dan allemaal langskomen in die startup klasse? Je ziet hier add identity. Nou, dit is gewoon ASP.NET identity, die we allemaal kennen, we all know and love. Hier wordt het entity framework toegevoegd. En dit is een default token provider, maar eigenlijk draait het hierom. Dit magische stukje zorgt ervoor dat deze server een identity server wordt. Nou, dan moet je nog het een en ander doen. Je moet mensen een loginpagina geven, zodat ze ergens een gebruikersnaam en wachtwoord kunnen invullen. Dat is aan jou. Maar dit magische stukje code hier, dit zorgt ervoor dat bedrijven, of eigenlijk partijen, scopes kunnen aanvragen en tokens kunnen krijgen. Hoe zit het dan in de resource server die beschermd wordt met tokens? Dit is wel grappig. Dit krijg je dus allemaal cadeau van de NuGet packages van die identity server. Dit zorgt ervoor dat jij zogenaamde policies definieert. Zo'n policy geef jij een naampje. Je geeft aan, wat moet er dan aan de hand zijn? Wil iemand aan die policy voldoen? Nou, in dit geval zeg je van, hij moet de rolclaim hebben en hij moet een admin zijn. Of hij moet een rolclaim hebben en hij moet een user zijn. We hebben twee policies gedefinieerd die de boel beveiligen. En vervolgens kun je in je controller, kun je netjes met authorize attributen aangeven welke policies er geldig moeten zijn. En dat sleutelt het hele boel eigenlijk aan elkaar. Op dit moment hebben we hier dus een web API die beveiligd is met tokens. Dit is wat de meeste mensen zullen doen. Een web API bouwen en die beveiligen met een bestaande OAuth authenticatie OpenID oplossing.
Het andere, ja, dat is het zware pad waar je wel heel veel eigen controle hebt. Dan ga je die identity server zelf bouwen. Waar ik pas tegenaan liep, hoe lang heb ik nog? 4 minuten. Is het volgende. Dat verbaasde mij enigszins, omdat ik dat niet duidelijk in de documentatie terug heb kunnen vinden. Dat is dit verhaal. ASP.NET en de web API, die doet natuurlijk het een en ander met security. He, die kan cookies uitgeven bijvoorbeeld. En die cookies wil die graag encrypten. Op het moment dat jij dan meerdere instanties van een webapplicatie online hebt staan en iemand is ingelogd met een cookie, dan moet die andere instantie daadwerkelijk wel in stand zijn om die cookie te kunnen decrypten. Daar gebruikten we vroeger de machine key voor in ASP.NET. Kennen jullie die nog, de machine key in de web.config? En die deelde je dan over dezelfde machines, of eigenlijk meerdere machines in dezelfde webvorm. Zodat ze allemaal de juiste gebruikers konden zien en de juiste cookies konden decrypten. In ASP.NET Core heb je dat niet meer. Maar gaat hij die keys opslaan op het file system? Persist key to file system. Zie je hier ook staan, het zijn gewoon XML-bestandjes. Nou, op het moment dat je dus meerdere instanties van een webapplicatie hebt draaien, en ze kunnen allemaal bij die directory komen hier, is er geen probleem, is er niks aan de hand. Kunnen ze allemaal bij die keys komen, kunnen ze netjes alles decrypten wat er nodig is om te decrypten. Ga je bijvoorbeeld in Azure hosten, dan heb je wel een probleem. Dan heb je niet zomaar eventjes een netwerk share ter beschikking waar je die keys neer kunt zetten, zodat al die applicaties netjes geload balanced kunnen worden. Dat is wel een issue. Daar heb ik er eigenlijk nog geen oplossing voor gevonden. In die zin dat er wel wat open source dingetjes zijn die die key protection, die key op kunnen slaan op Azure Blob Storage, maar het is allemaal nog niet officieel ondersteund. Het zit wel in de top feature requests, maar daar moet je wel rekening mee houden als je besluit om een ASP.NET Core applicatie te gaan bouwen. En je vermoedt dat die een load balance nodig heeft met meerdere instanties. Ja, als je dan keys gaat gebruiken, dan kan het zomaar zijn dat je code gaat gebruiken die niet productiewaardig is. Dus die hele machine key verhaal, dat zit nu eigenlijk hierin. En op dit moment wordt het eigenlijk twee zaken ondersteund. Je kan hem of in het register van de machine opslaan, dan is het sowieso niet gedeeld, of op een gedeelde file share. Nou, dan heb ik nog 2 minuten voor deployment. Sorry? Min of meer. Ik pak even een applicatie die ik al gehad heb. Hoe zit dat nou met deployment? Nou, dit was de situatie vroeger. Je code werd opgepakt, je had DLL's, je had een application pool in IIS, hè, dat is het proces, het draaide onder een eigen account, pool identity, maar meestal als je het goed deed gaf je daar een specifiek account aan. En vervolgens startte IIS alles netjes op in w3wp.exe binnen je application pool, draaide de hele boel. Dit plaatje verandert. Dit gaat er zo uitzien. Wat hebben ze gedaan? In IIS hebben ze een nieuwe module toegevoegd. Op het moment dat je gaat deployen naar IIS moet je die vooraf installeren. Zonder die module kom je er niet, draait je ASP.NET Core applicatie niet. Dat is echt iets los wat je moet installeren in IIS. Anders kan IIS geen requests forwarden. Die draait in de application pool van w3wp.exe. En vervolgens draai je er aparte Kestrel processen waar je applicatie op draait. Dit is wel in de praktijk de setup die je wilt hebben. Niet per se IIS, dat kan ook Nginx zijn als je op Unix host. Als je er maar een reverse proxy voor hebt zitten. Waarom? Nou, een van de belangrijke features die bijvoorbeeld niet in Kestrel zitten, is dat hij het verschil kan opmerken tussen de host headers. Nou, lastig verhaal. Komt er in feite op neer dat als je meerdere webapplicaties host op hetzelfde systeem, allebei op port 80, dan gaat dat niet. Want hij weet niet... Kestrel weet dan niet welke request hij wel moet afhandelen en welke niet. Want hij kan geen onderscheid maken tussen die hostheaders. Dus wat doe je dan? Start je hem op 2 verschillende poorten. En laat je IIS de reverse proxy zijn, zodat hij naar het juiste proces kan doorlussen. Dus je moet eigenlijk altijd een reverse proxy ertussen hebben zitten. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Windows authenticatie. Kestrel, ja, die kan niet zo heel veel met Windows authenticatie. Dat zit al jaar en dag in IIS. Dus IIS moet dat accepteren en dat forwarden naar je Kestrel webserver. Altijd met reverse proxy werken. Dit betekent ook dat die application pool daar, die hoeft helemaal geen managed code meer uit te voeren. Nou, als je een application pool aanmaakt in IIS, dan kan je altijd kiezen voor wat voor pipeline heb je. Moet die managed code uitvoeren of moet die alleen maar native code uitvoeren? Als je managed code aanvinkt, dan tuigt die een hele common language runtime op. Nou, sommige mensen zeggen van ja, dat is slecht voor de performance. Klopt er een klein beetje. Dat hoeft nu niet meer. Die ASP.NET Core module, dat is een unmanaged ding. Dat is gewoon native code. Dus hij hoeft niks meer die application pool met managed code. Hij hoeft geen common language runtime meer op te starten. Dus, zijn we dan ook eindelijk af van die appool recycles, die allemaal ellende veroorzaken? Nee. Tenminste, niet als je onder IIS draait. IIS die regelt netjes de lifecycle van je proces. En als IIS besluit om je application pool te recyclen, dan recycelt hij ook netjes het proces van Kestrel en start hij hem opnieuw op. Wat IIS verder netjes voor je doet, is dat hij ervoor zorgt dat mocht er iets misgaan in je Kestrel proces en hij crasht, dan hoef je niet zelf verantwoordelijk te zijn om het ding opnieuw op te starten. Dat regelt IIS allemaal netjes voor je. Wat wel zo is, is dat het een stuk minder complex is geworden. He, bij een recycle gingen er weer net wat andere methodes af dan een hele nieuwe reboot van je webapplicatie. Moest je allemaal rekening mee houden. Als je bijvoorbeeld als je een luisterende thread opstartte in een ASP-applicatie, daar moest je heel veel dingen voor doen. Nu is het gewoon zo dat altijd netjes weer de startup afgaat van je webapplicatie. Dus heb je code die altijd uitgevoerd moet worden, dan zet je dat netjes in je startup klasse en dan gaat het ook goed met een application recycle. In je web.config zitten de extra codes voor die handler en Windows authenticatie. Die kan ik jullie nog wel eventjes snel laten zien. Hier zie je de handler toegevoegd worden. De module. En hier kan je allerlei argumenten nog aan meegeven. Bijvoorbeeld forward Windows auth token. Staat nu op false. Gebruik je Windows authenticatie, moet je dat op true zetten. Wil je environment variabelen configureren? Bijvoorbeeld of je in een development omgeving zit of in een productieomgeving, kan je dat hier doen. Hierbinnen heb je een attribuut environment variables en dat worden dan variabelen specifiek voor dat proces. Dus zo kan je toch nog tijdens je deployment proces enigszins beïnvloeden in welke omgeving je applicatie komt te draaien.
Hou er ook rekening mee, dit wat we nu hebben laten zien, dit krijg je eigenlijk allemaal cadeau van Visual Studio. De publish tooling die er was, die werkt nog steeds. Hij publisht nog steeds naar IIS. Het enige wat je moet doen is even een appool aanmaken voor unmanaged code. Dan blijft het gewoon werken. De handler die Alex net liet zien in de web.config, die krijg je er ook bij cadeau. Dat wordt door het projecttemplate wordt het gewoon voor je gegenereerd. Wat je wel moet doen, is eventjes een MSI'tje downloaden voor die module, zodat die in IIS ook echt bestaat. Die native module.
Ja. Plus, en dat is ook nog wel interessant, is dat als jij netjes gebruik maakte van publishing profiles, ja, met webdeploy, dan kon je web.config transformeren. Wie gebruikte dat? Ja, ja, dat is ook de manier om het te doen. Maar dat werkt niet meer als je met appsettings.json werkt. Die JSON-file is niet te transformeren met webdeploy. Ja. Dus daar moet je wat anders voor verzinnen. En de snelste oplossing is om voor je losse settings environment variabelen op te nemen, zodat je die netjes kan aanpassen. Of gebruik fatsoenlijke deployment tooling die dat wel kan. Bijvoorbeeld een Octopus deploy of iets dergelijks. Ja. Ja. Zelfs in release management in TFS moet je op dit moment zelf PowerShell code schrijven om je JSON files met configuratiewaardes te kunnen configureren.
We zitten aan de tijd.
Ja. Nou. We zijn in de export launch aanwezig, mochten jullie nog vragen hebben. En verder bedankt voor je aandacht.